Mag ermee doen wat je ermee wil, om het zo te zeggen. Dankjewel, je hebt het al gedaan, zie ik, Frankie.
Ja, natuurlijk.
En dan wordt hij straks zie je dan ook dat hij dat je daar een file van kunt maken, zelfs ook een videofile en ook een audiofile. En je kunt het dan ook beschikbaar stellen aan mensen die willen luisteren. Even ter intermezzo, neem me niet kwalijk. Maar het hoeft voor mij niet, het mag wel. Hè? Ik bedoel, je moet het zelf weten. Hebreeën hoofdstuk 1, daar wil ik even op wijzen. In Hebreeën hoofdstuk 1 lezen we: nadat God vroeger vele malen op vele wijzen tot de profeten, tot de vaderen heeft gesproken in de profeten, heeft hij in het laatst van de dagen tot ons gesproken in de Zoon. Letterlijk staat daar tot ons gesproken in Zoon. Het lidwoord is daar weggevallen. Of weggehouden, moet ik zeggen. En waar gaat het eigenlijk hier om? Hier leren we dat de oud-testamentische profeten spraken over God, wat ik net heb gezegd. Maar dat God op een hele bijzondere manier tot ons spreekt in Jezus. Ja, hij is de Zoon. Ik heb wel eens uitgelegd dan, in studies over deze thema's dat er maar één, of nee, ik moet zeggen dat er drie, vier kinderen zijn op dit moment, vier kinderen zijn die tegen mijn vader kunnen zeggen. Vier mensen zijn. Dat zijn mijn kinderen. Al de anderen die mij kennen, ook in de gemeente en daarbuiten, die ze kunnen tegen mij, die kunnen van mij geen vader zeggen. Misschien één of twee of een aantal mensen die tot mij tot geloof zijn gekomen, dan is dat nog een geestelijk vaderschap. Maar als het gaat om vaderschap, dan zijn er maar een paar. Dat zijn die vier kinderen. Waarom? Omdat ze natuurlijk door mij verwekt zijn en uit ons gezin geboren zijn. Maar ook omdat ze in die 20, laat maar zeggen globaal, 20 jaar in ons gezin hebben geleefd. En wij hen opgevoed hebben. Ik hen heb leren kennen wie zij zijn. Maar bovenal, daar gaat het hier over. Zij mij hebben leren kennen. En ook vandaag nog steeds pa tegen mij zeggen. Of vader tegen mij zeggen. Om aan te duiden dat ze mij kennen. Op een hele bijzondere relatie mee hebben. Zij, ik noem hen ook mijn zonen of dochter. Ik heb maar één dochter. En dat betekent, daar is een speciale band door ontstaan. En dit zoonschap van Jezus maakt dat hij op een hele bijzondere wijze de Vader kent. Ja? Dat is wat we eerst moeten leren. Goed. Dan gaan we zien in het gedeelte wat we gelezen hebben. Ik ga even een paar sprongetjes maken om wat mijn tijd betreft. Anders moet ik, als ik kijk, als we vers voor vers gaan behandelen, dan zijn we geloof ik 4 jaar bezig of 5 jaar bezig met dit evangelie van Johannes, dat we het op elke maand gaan doen. Dat is bijna ondoenlijk, dat gaan we niet doen. We gaan zomaar een paar punten eruit pakken. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn om ze rustig stap voor stap te behandelen, maar dat is niet mogelijk. Maar waar dit gedeelte wat we gelezen hebben mee eindigt is, namelijk dit, heb je het gelezen in vers 10, dat hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Een keer over nadenken wat hier staat. De schepper schept zijn wereld en het schepsel kent hem niet meer. Ja? In het boek Jesaja staat er dat een os kent zijn meester en de ezel kent hem die hem voedert, maar mijn volk heeft mij verlaten, kent mij niet meer. En dat is precies wat we vandaag aan de dag vinden. Dit evangelie gaat ervan uit, als Johannes dit schrijft, hè, bedoel, je moet goed begrijpen, Johannes schrijft dit ongeveer, laten we maar zeggen, zo ongeveer in het jaar ja, 80, 90, we weten het niet precies, maar in die buurt ergens, dan begrijp je ook eigenlijk wel dat de hele wereld heeft geen kennis meer van God. En hoe erg is het ook vandaag? Wij zien vandaag dat de mensen nog veel minder kennis van God hebben. Men heeft voor velen ook in onze omgeving, God, over wie heb je het eigenlijk? Ben jij nog zo één die erin gelooft? Je bent toch niet van de vorige eeuw zeker? Dat soort opmerkingen kun je krijgen. Je bent toch niet achterlijk geworden? Dat is kinderpraat van de tijd van de pasters, maar dat geloof je toch niet meer? Ja, wij geloven nog wel in God. Want wij zien dat de schepping, de wereld niet gemaakt is van zichzelf, maar dat de schepper bezig is geweest. En dat wij die schepper nog op dit moment niet helemaal kennen, dat is een ander verhaal. Maar Johannes gaat er dus vanuit en stelt dus vast, alvorens hij zijn boodschap gaat vertellen, dat God de wereld geschapen heeft en dat die wereld hem niet kent. De mens kent zijn maker niet meer. Dat is de situatie van vandaag. En in die wereld spreken wij een boodschap. Dat is moeilijk als we aan het evangelie verkondigen zijn. Dat is niet makkelijk. Ik bedoel, ik kom wel eens in Afrika, zoals je weet, ook in Zuid-Amerika. Daar is het niet zo moeilijk om te spreken over God. Ik moet daar geen discussies voeren over het feit van of ik moet gaan bewijzen of God bestaat, ja dan nee. Of er een God bestaat, ja dan nee. Dat moet ik daar niet voeren. Maar als ik een koekelaar op straat ga staan en ik ga daar praten over God, en er is iemand die met mij gaat beginnen te praten, 9 van de 10 keer moet ik gaan praten over het feit van of er wel een God bestaat, ja dan nee. En als ik in Gent kom of in Antwerpen, is het nog vele malen erger. Dat betekent wij leven in een cultuur, in een maatschappij, waar God niet meer bestaat. Dat is waar, hè? Dat wil eerlijk wezen, hè? En dus moeten we vaststellen dat de mens weet niet meer van nature, van gevoel, van idee, wie die God is. Ze hebben er geen idee van. En daar moeten wij rekening mee houden als wij een boodschap verkondigen, ook over God en onze cultuur. We gaan even verder lezen, want het is niet alleen de wereld die God niet kent, hij gaat nog verder. We lezen in vers 11, hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat schrijft Johannes in zijn dagen, in het jaar pakweg 80 dan maar zeg. Dat heeft te maken met Israël. De zijnen, zij die bij God de schepper behoren, zijn het volk Israël. En hier lees je dus, het volk Israël, daar kwam hij toe en ze kenden hem niet. Nou, ik weet niet of je het kerstverhaal wel eens goed hebt gelezen, maar dan zie je inderdaad dat nota bene de overpriester schriftgeleerden niet weten, of dat zo zeggen dat Herodes en anderen niet weten waar die koning der Joden geboren is. En dan moet er iemand komen en die moet dan zeggen, ja wacht even, staat in Micha, hoofdstuk zoveel, 5 of 8, vers 1 op mijn hoofd gesproken, dat in Bethlehem gevonden moet worden. En dan gaan ze naar Bethlehem toe. Maar niemand heeft gezien die bijzondere ster aan het firmament. En niemand komt naar de koning der Joden toe om hem te aanbidden. De zoon van David, in de stad Davids geboren. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet erkend, hebben hem niet aangenomen. Dus met andere woorden, de hele schepping niet, het bijzondere volk Israël niet, ze hebben hem niet aan, ze kennen hem gewoon niet meer. En tot de dag van vandaag zul je ontdekken dat de God als schepper niet gekend wordt in het volk Israël. Ja, ze doen wel een hoop religieus werk. Er zijn heel wat mensen die serieus op zoek zijn, maar ze kennen hem uiteindelijk niet. Ook de orthodoxen niet.
Ja, precies.
Wie wel? Gaan we verder lezen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Kijk eens hier. Dus hier zie je hoe deze het evangelie van de Heer Jezus Christus opengetrokken wordt tot de hele schepping. De hele wereld kent hem niet. Het volk Israël heeft hem niet aangenomen. Maar wie hem aanneemt, dus wie tot geloof komt, die wordt een kind van God. Dit is voor de Jood bijna een vloek, hoor. Je moet dat goed begrijpen. Wij vinden dat heel normaal als heidenen. Maar voor een Jood die zegt, ik ben het nageslacht van Abraham en God komt tot ons en hij wil door ons zijn heil geven, enzovoort, enzovoort, is dit een vloek. Dit kan niet. Dat is onmogelijk. Wij zijn het uitverkoren natie, het uitverkoren volk en door ons heen zal God zijn heil geven. Oh, wacht, zegt God, wacht even. Nee, zo is het. Je hebt mij verworpen. Maar allen die mij aangenomen hebben, die gaf hij een recht kind van God te worden. Allen. Dat betekent, Jood, zowel als heiden. Dus elke Jood en elke heiden die Jezus aanneemt, die heeft het recht een kind van God genoemd te worden. Die wordt geen kind van Abraham, waar de Jood zich in beroemt, maar die wordt een kind van God, de kind van de Schepper. En ook vandaag in de dag, als een Jood tot geloof komt in de Heer Jezus, dan wordt hij blijft natuurlijk een kind van Abraham, want hij is een nageslacht van Abraham, maar dan wordt hij een kind van God. En als een heiden vandaag tot geloof komt in de Heer Jezus, dan wordt hij een kind van God. Hij wordt kinderen van God te worden. Waarom is dat zo? Laten we even lezen. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, en niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. De geboorte is dus niet een natuurlijke geboorte meer, dat lezen we wel nadrukkelijk, hè? Niet uit het vlees, niet uit de wil van een man, niet uit een bloed, hè? Dan nergens daarvan, niet daaruit geboren, dus niet uit geen natuurlijke geboorte, maar het aannemen van God is een geestelijke geboorte, zeg ik dan, is een geboren worden uit God. En daardoor worden we kinderen van God. Zoals de kinderen vergouwen geboren zijn uit Jacob vergouwen, zo worden de kinderen van God geboren uit God zelf. Mijn kinder is uit de wil van de man, uit het bloed en uit het vlees geboren. Maar geestelijke geboren zijn is uit de wil van God geboren. Dat is een geweldig iets om dat te bedenken. En dat houdt tegelijkertijd in dat we kunnen zeggen dat wij de geest van God ontvangen hebben. Geboren worden uit God heeft te maken met het leven van God te hebben ontvangen. Mijn kinderen hebben het leven ontvangen vanuit ons, onze ouders, van mijn vrouw en van mij. En wij als gelovigen hebben leven ontvangen uit de Heilige Geest, uit God zelf. Dat lezen we later in het Evangelie van Johannes hoofdstuk 3, hoe dat in zijn werk gaat, daar gaat het nu even niet over. Maar we zijn geboren uit het huis van God, geboren kinderen. Omdat we hebben aangenomen datgene wat God heeft gesproken over zichzelf en over zijn zoon. Belangrijk om dat vast te stellen. Want dit is het begin van het Evangelie van Johannes. Het Evangelie van Johannes gaat uit van twee soorten mensen. Je zou kunnen zeggen, mensen die niet zijn geboren uit God, en mensen die wel zijn geboren uit God. Mensen die niet geloven wat de Schepper zegt, die hem niet kennen, en die niet hem aangenomen hebben omdat ze uit zijn volk komen, en mensen die dat wel gedaan hebben, Jood of heiden. En aan het begin van het evangelie zul je ontdekken dat er heel wat Joden zijn. Later ontdekken we ook heidenen. Maar dat doet er niet toe. Het gaat over het feit van dat er mensen zijn die geboren zijn uit God. Twee soorten mensen, meer is er niet. Dat is het evangelie van Johannes. En daarom dat wij ook heel vaak tegen mensen zeggen, als je iets van God wil leren kennen, moet je het evangelie van Johannes lezen. Omdat dat redelijk te begrijpen is. Ja? Dus lieve mensen, het evangelie van Johannes begint met vast te stellen, er zijn twee soorten mensen. De eerste is, die hem niet kennen, niet wederom geboren. De tweede soort is, wederom geboren. Zij die in hem geloven. Ja? Nou, en je moet voortdurend in de gaten houden. Dat is de reden waarom ik het ook uit wil leggen. We gaan dat de volgende keer misschien vanavond wel een stukje van zien. Dat hij voortdurend, dat apostel Johannes voortdurend, of spreekt tot hen die wederom geboren zijn, of tot hen die het niet zijn. En dat verschil is groot. Je gaat dat zien wel als we dat met elkaar gaan lezen. Het verschil is groot tot wie hij iets zegt. Maar je kunt niet altijd alles zomaar van het een over het andere heen plakken. Dat doet trouwens daar geen enkel evangelist, maar in het evangelie van Johannes dat heel erg sterk. Goed. Ga nog een stukje lezen als een inleiding op het evangelie van Johannes. En de inleiding is dit, in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geworden van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid, genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Tot hiertoe, voorlopig. Na deze geweldige inleiding die we net hebben besproken, hè, over dat Johannes zegt van, er is iemand die God komt verklaren. En er zijn twee soorten mensen, om het maar zo te zeggen, die hem aannemen en die hem niet aannemen. Begint hij te vertellen over zijn eigen ervaring. Denk maar aan wat er staat in vers 14. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij praat over zichzelf en niet alleen over wij, maar het gaat over wij, de apostelen hier natuurlijk. Dat doet Johannes trouwens wel meer. Voor hen die een beetje bijbelstudie doen, wil ik erop wijzen, dat je dat ook vindt in de brief van Johannes. In de eerste brief. Ook daar praat hij al heel regelmatig over wij. En die wij zijn daar heel nadrukkelijk de apostelen. Zeker in de eerste versen van het eerste hoofdstuk. Die wij zijn de apostelen. Wij apostelen. En dat is hier ook zo. Nou, dan nog even lezen wat hij zegt. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In mijn andere vertaling staat er, en heeft onder ons getabernakeld. Ja? We bleven in een tent. Kijk, dat woord is vlees geworden. Dat is natuurlijk datzelfde woord waarvan we hebben gelezen in de eerste verse van dit hoofdstuk. Dat kan niet anders. Dus dat wat God verklaart, of hij die God verklaart door middel van woord en daad, is onder ons gekomen. Ik vertel u niks nieuws, dat begrijpen we. Maar ik hoop dat u weer onder de indruk komt van het bijzondere wat hier gebeurt. De eeuwige, de zoon van de eeuwige, maar ook rustig zeggen de eeuwige, is onder ons gekomen en op deze manier is vlees geworden. Er zijn vertalingen of er zijn ideeën bij mensen die zeggen, hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hebreeën, hoofdstuk 2. En die hebben daar de conclusie uit getrokken dat Jezus als het ware de eeuwige zoon een soort mantel heeft aangetrokken over zichzelf. Wat het vlees is waardoor hij in een menselijke gedaante naar ons toe is gekomen. Nu inderdaad, als je Jezus zou gezien hebben in de dagen dat hij op aarde was, dan zou je niet anders niks bijzonders gezien hebben hoor. Dan zou je een man gezien hebben met een velletje over zijn neus, twee oren en een mond en een paar handen en voeten. Ja, dat zou je daar gezien hebben. En nog waarschijnlijk nog heel ruwe handen ook, want hij was een zoon van een timmerman. Dus wat dat betreft een werkman. Dus je zou gewoon iemand gezien hebben, als een ander. Ja? Dat is de buitenkant, om het zo te zeggen. Maar hij is vlees geworden. Dat betekent, om het maar eens heel plat te zeggen, hij is mens geworden. Toen ik enkele weken geleden een leidersconferentie had in Oeganda. Ja, ik heb het ook via Zoom gedaan. Vroeg ik, als je nu in de hemel zou kunnen kijken, wat zou je daar dan zien? Dat waren leiders van gemeenten en die zeiden, zouden we God zien, de troon van God zien? Ik zei, amen. Ik zei, wat zou je nog meer zien? Nou, dan werd het een beetje stil. Toen zei ik, we zullen Jezus zien. Amen, werd er geroepen. Ja, we zullen Jezus zien. Ik zei, maar ja, hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je dan wat je dan zou zien? Ja, dat vonden ze maar moeilijk. Toen zei ik, we zouden dezelfde zien als die bij de put van hoofdstuk 4, van ons hoofdstuk 4, vroeg aan een vrouw om een glas water. Of een beker water. En ze konden dat niet geloven. En toen heb ik uitvoerig moeten uitleggen, meer dan 2 uur lang, dat Jezus' opstanding een opstanding was als mens. Dat ik heb moeten uitleggen dat Jezus ook als mens ten hemel is gevaren en nu zit aan de rechterhand van de majesteit als mens. Ik zeg, als we een Tourette hadden, als we een rits hadden, en ik zou hem kunnen opendoen naar de hemel toe, dan zou je vandaag in de hemel kunnen kijken en dan zou je zien in de troon. De eeuwige, die zou je niet kunnen zien. Maar naast de troon zou je iemand kunnen zien die de mensenzoon is. Zoals ook trouwens de martelaar Stefanus daarvan getuigt. Hij zegt namelijk, ik zie Jezus staande aan Gods rechterhand. Ja? Hoe kon hij dat weten? Hij zag daar een mens. En hij kon in zijn gedachten niet anders bedenken dan dat die mens Jezus was. Misschien had hij Jezus wel al gezien toen hij hier op aarde nog leefde. Dat weet ik niet precies. Het zou best kunnen. Maar hij zag Jezus staande aan Gods rechterhand. En het zou vandaag de dag nog zijn. Als wij nu vandaag in de hemel zouden kunnen inblikken, op een of andere manier, dan zouden we de troon zien en zouden we Jezus zien zitten of staan, doet er even niet toe, zien zitten aan Gods rechterhand. Maar wie zouden we dan zien zitten? Een mens. Jezus is vlees geworden. Vanaf dit ogenblik is de Zoon van God niet alleen maar de eeuwige, maar vanaf dit ogenblik, je zou kunnen zeggen vanaf de stal van Bethlehem, is de eeuwige Zoon tegelijkertijd gewoon mens geworden en hij is door de opstanding mens gebleven. Geloven we dat? Vinden we dat moeilijk? Ik denk het wel, of niet? Moeilijk om te geloven, hè? En als je straks Jezus zal zien terugkeren, wat zou je dan zien, denk je?
De mens hier.
Een mens, gewoon. Dan zou je bijvoorbeeld bij wijze van spreken, ik zal dus een geladen vergelijking geven, koning Filip, een gedaante lijkt koning Filip zien, die terugkeert naar deze aarde. Ja? Of iemand anders. Ik zeg, nou ja, Willem-Alexander aan Nederland. Of iemand anders van de koninklijke familie. Dat je een mens, jezelf een mens voorstelt. Je zou bij wijze van spreken asiel zien terugkeren. Ja, een beetje schoonder asiel als vandaag, maar het zou kunnen zijn. Maar goed, dan even terzijde. Maar het gaat om het feit van, je zou een mens zien. Echt een mens. Je kunt hem aanraken, je kunt hem voelen. Zoals ook bijvoorbeeld Thomas, hè, je weet waar het door Johannes hoofdstuk 21, hem aangeraakt heeft en zijn handen gelegd heeft in de tekenen van zijn kruisiging. Hij zal terug, diezelfde zal terugkeren. De man, dat is het wonder van wat voor onze opstanding. Het wonder is dit. De man die vroeg om een beker, om wat water bij de put van Samaria, Johannes hoofdstuk 4. Diezelfde man, in opstandingsgedaante, komt terug naar deze aarde en is bekleed met macht en majesteit en heerlijkheid. Dat verwachten wij. Hij is vlees geworden. En heeft daarna nooit meer vlees en vlees afgelegd. Hij is gestorven, ja, maar opgestaan in heerlijkheid. En dat is heel bijzonder. Waarom is dat zo beschreven? Nou, ik moet de Romeinenbrief voorlezen, maar ik ga het gewoon eenvoudig zeggen. Jezus is tot ons gekomen. Dat is niet het thema van de evangelie van Johannes, hoor. Maar ik wil het uitleggen, omdat we het goed gaan begrijpen. Jezus is tot ons gekomen in menselijke gedaante, in onze zondige toestand. En hij is tot zonde gemaakt geworden op Golgotha's kruis. 2 Korinthe 5 vers 21. Daar hing een mens beladen met zonde. En ja, hij is tot zonde geworden en door God geoordeeld. En hij is vervolgens in de dood gegaan om vervolgens daarna uit de dood te verrijzen. En allen die in hem geloven mee te nemen uit de dood van de zonde en de ongerechtigheid. Hij kwam uit de hemel tot ons, om volkomen helemaal één te worden met ons, mensen. Ja? Te sterven in onze plaats, om ons vervolgens mee te nemen in de opstanding van zijn heerlijkheid. Dat is het geweldige van de verbintenis, van verbonden te zijn met de Heer Jezus. Dat is het geweldige, dat hij is vlees geworden. Hij maakt zich één in onze zondige situatie, zodat wij één geworden zijn met hem, meegenomen worden in zijn heerlijke situatie, namelijk dat van de opstanding en de verrijzenis. Welk een heil hebben wij eigenlijk? Welk een heiland hebben wij? Maar goed, dat is de beschrijving van apostel Paulus in het evangelie van of in het de Romeinenbrief. Daar zullen we later nog wel eens over spreken. Maar hier lezen we dat hij is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. En waarom is dat gebeurd? Nou, omdat hij laat zien wie de hemel is, wie het woord is. Het woord is vlees geworden. Dat betekent, hij laat zien wie God is, wie de Vader is. En wat zegt de apostel hier in vers 14, laten we nog eens lezen. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als een enige geborene van bij de Vader, van de Vader. Dat betekent, wat je in hem zag, de manier waarop hij leefde, wanneer hij, hoe hij opstond, hoe hij sprak, hoe hij at en hoe hij dronk, hoe hij met mensen omging, dat liet iets zien van wat in de hemel is. De relatie vader-zoon. Dat liet hij zien. En Johannes zegt, ik heb het gezien. Johannes zegt, wij apostelen hebben het gezien. Wij hebben het gezien. Een heerlijkheid als van een enige geboren van een vader. En dan? Vol van genade en waarheid. Ik vind het zo'n geweldige uitdrukking die we hier vinden. Als je de heerlijkheid van God gaat beschouwen in het Oude Testament, dan kun je de heerlijkheid van God zien. Echt waar. De heerlijkheid van God wordt daar gezien in de manier waarop God met zijn volk omgaat. Hoe daar gerechtigheid en oordeel plaatsvindt over mensen die in ongerechtigheid leven. Soms ook genade. Ik wijs me op het feit bijvoorbeeld dat David heel nadrukkelijk Gods geboden overtreedt. God oordeelt hem, maar God geeft ook genade aan hem. Ik denk aan anderen, aan Mozes, bijvoorbeeld nog een grote godsman. God handelt met hem. Hij moet lijden vanwege zijn boze daden. God laat hem ervaren wat zijn daden waard zijn, maar vervolgens is hij genadig over hem. En Mozes spreekt over een God die genadig is tot een derde en vierde geslacht. Dat is ook nog vele voorbeelden te geven. Maar de algemene teneur van Gods handelen in het Oude Testament is het handelen in de gerechtigheid. Zo is onze God. Maar het geweldige nu is van de komst van Jezus is dat hij onze God laat zien die lijkt wel anders te zijn. Ik zeg voorzichtig, lijkt wel anders te zijn. En het lijkt er dus op alsof God wil zeggen, ja maar je kent mijn handelen en je weet hoe ik handel in gerechtigheid en ook in genade. Maar weet je eigenlijk wel wie ik werkelijk ben? Nou zegt Jezus, dat zal ik je laten zien. En Jezus als het woord van God dat op aarde komt, laat zien wie God werkelijk is. Vol van genade en waarheid. Genade en waarheid. Beide dingen zijn daar. Ja? Het betekent eigenlijk dit. Er is een overvloed van genade en waarheid bij God. Een overvloed. Niet zomaar iets, een klein beetje. Maar een overvloed. Vol van. Want ik heb heel vaak betuigd aan mensen. En ik heb het ervaren in mijn eigen leven. Ik kan ervan getuigen. Er is geen zonde te groot. Er is geen situatie te groot. Gods genade is rijker en groter dan welke situatie op aarde dan ook. Dat durven wij haast niet aan te nemen, maar het is echt zo. Iemand heeft wel eens gezegd, ja, maar je weet zeker niet wat ik heb gedaan. Ik heb veel te veel dingen fout gedaan. God kan mij niet vergeven. Ik zeg, je kent de genade van God niet. Je kent de liefde van Jezus niet. De genade van God is groter. Want de waarheid die we hier vinden, dat willen wij vaak tegenover elkaar stellen. Genade en waarheid, vol van genade en waarheid. Ja, maar dat staat niet tegenover elkaar. Dat is in verbinding met elkaar. Die twee zijn samen. Genade is waarheid en waarheid is genade. Dat is moeilijk voor ons, hè? Ja? Dat vinden wij zo moeilijk om te accepteren. Maar God is zowel waarheid en is zowel genade. En die kun je niet van elkaar scheiden. Ja? Vandaar ook dat we bijvoorbeeld in het boek Jesaja lezen van, hè, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Ja? Al waren uw zonden als karmozijn, zij zullen wit worden als witte sneeuw. Ik citeer het niet helemaal goed, maar je weet welke tekst ik bedoel. Ja? En dat betekent dat God, als het ware, zegt van, kijk, dat kan een hoop ongerechtigheid zijn. Maar ik maak ze volkomen weg. Ik veeg ze weg. En dat betekent, we moeten tot hem komen met al wat we hebben. En dan zullen we ontdekken dat Gods liefde en Gods genade en Gods rijkdom zo enorm groot is. Dat daar niets tegenop kan. Niets kan daar tegenop. Bij wijze van spreken, als God het oordeel uitspreekt en er is nog één iemand die claimt genade op het werk van Jezus, dan zal Gods hart nog uitgaan naar die ene man. Weet je, Abraham, dat is al heel vroeg in onze boek de Bijbel, Genesis hoofdstuk, wat is het, 18 zeker? Of 19. Bij de ondergang van de stad Sodom en Gomorra. Dan gaat hij pleiten. Al waren er 50, al waren er 45, al waren er 40, al waren er 30, al waren er 20. Ja? En hij komt niet verder dan tot 10. En dan zegt God elke keer, als er 10 rechtvaardige mannen zijn, dan zal ik ter wille van u de stad sparen. Waarom is hij niet verder gegaan? Hij durfde kennelijk niet verder, hij vond het onbeschaamd. Maar ik ben van overtuigd, echt overtuigd, dat als hij was gegaan tot bij wijze van spreken tot 5 of tot 4, dat God gezegd had, ik zal sparen ter wille van u. En dat lezen we ook bijvoorbeeld in het hele Oude Testament, dat moet je goed begrijpen, het is het Oude Testament, dan lezen we bijvoorbeeld ook van het boek Jona. Als er 120 mensen zijn, 120.000 zielen zijn, waarvan de meeste kinderen zijn, dan heeft God erbarming over deze mensen. En hij stelt het oordeel uit. Ja? En zo zouden we het vele malen dat kunnen wijzen. Hoeveel te meer vandaag? Hoeveel te meer vandaag? Waar aan de heilige eisen van God volmaakt voldaan is door Jezus als het volmaakte offer. Denk er goed op. God heeft niets meer te eisen van de mens. Alles is volbracht. Jezus heeft niet voor niks gezegd, het is volbracht. Alles is volbracht. En als God zegt van, ja maar luister eens eventjes, Frankie, ik heb met jou nog een appeltje te schillen vanwege dat of dat of dat of dat. Dat zou best kunnen. Dan zeggen wij, Heere God, wilt u even kijken naar het kruis? Dan zegt God, oh ja, natuurlijk. Oh, natuurlijk. Want, Jezus heeft het al volbracht. Dan als God zegt tegen Jacob, verhouden van, ja, maar weet je nog wel een keer even van toen en toen en dan en dan en dan. Dan mag ik zeggen, Heere God, ja, u hebt gelijk. Maar Jezus heeft volbracht op het kruis van Golgotha. Dat is wat we genade en waarheid noemen. Het is waar dat God zegt, ik heb je bent... als natuurlijk mens onrechtvaardig. Je hebt gezondigd. Dat is zeggen we, ja, u hebt gelijk. Dat is de waarheid. En vervolgens zeggen we, maar in Christus is betaald. En in hem is ons heil. En dat is de genade die God aanbiedt. Dat is het geweldige wat wij mogen verkondigen in het evangelie. Dat is wat Jezus heeft komen laten zien. Hier al bij het begin van het evangelie van Johannes. En uiteindelijk heeft volbracht aan het eind van dit Bijbelboek. Ik moet niet te snel lang. Ik heb mijn tijd, wil mijn tijd graag goed verdelen, maar we zouden nog veel meer over te zeggen zijn, dat begrijp je wel. Dat is zo'n geweldig onderwerp. Dat is zo'n geweldig onderwerp. En dan lezen we in vers 15 over Johannes, hè, Johannes 1 vers 15. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, enzovoort, enzovoort. Maar in vers 16 lezen we dan, als het ware een soort vervolg op vers 5, op vers 14, want dat vers 15 een soort tussenzin, dan zegt hij namelijk, in vers 14, één geborene van een vader, vol van genade en waarheid, en dan krijg je vers 16, want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Je zou kunnen lezen, de ene genade voor de andere genade. Het tuimelt als het ware over elkaar heen. Wat hebben wij mensen het moeilijk hiermee? Ik merk in de gesprekken die ik vaak heb met christenen, en ik merk het ook in predikingen in de gemeenten, hoe moeilijk we het hebben om te geloven dat werkelijk in Christus alles volbracht is. Ja, maar het kan toch niet zo eenvoudig zijn. Ja, maar je moet toch dit. Ja, maar, en je weet toch zeker niet van dat. Ik zeg, laten we nou eens even eerst eens beginnen wat de boodschap van de Bijbel is. En dat omarmen. En ik zou tegen u willen zeggen, ik weet, ik ken u niet, of u bent in een worstelt, ja dan nee. Maar omarm de boodschap van God, die zegt van, in Christus is de genade en waarheid, en dus dan lezen we, en wij hebben ontvangen genade op genade. We hebben niet waarheid op waarheid ontvangen, dat staat hier niet. Genade op genade, want dan hebben wij mensen nodig. De waarheid is in Christus geworden. Maar de genade en genade en genade hebben wij ontvangen, keer op keer. En lieve mensen, ik zal iets vertellen wat er gebeurde enkele jaren geleden bij ons in de gemeente. Er kwam, was een zuster bij ons in de gemeente en die begon op een gegeven moment met mij te praten. En die zei van, ja, broeder Jacob, fijn om deze gemeente te zijn, maar ik zou toch wel willen dat er meer over de hel gepraat zou moeten worden. Dat zei ze, ik moet eigenlijk het verhaal heel eerlijk vertellen, het is zo gegaan, zij stond op in de gemeente, bij ons hebben wij een vrije moment, dan stond ze op in de gemeente, en dan begon ze te praten over de hel en over verdoemenis en al dat soort dingen meer. En goed, dat duurde hem ongeveer een tof 10 en ze is gaan zitten gelukkig, zeg ik erbij. En we zijn gewoon doorgegaan met de dienst en daarna ben ik naar haar toe gegaan. In de koffie drinken bij de tafel waar ze stond, ik zeg, dag lieve zuster, fijn dat u er bent en nou, een ontspannen gesprekje. En toen begon ik erover van, hoe kom je toch bij deze boodschap? En toen begon ze er ook over, dat inderdaad, dat ze zei van, we zouden meer over de hel moeten praten. Want, zegt ze, want dat brengt het besef bij dat wij mensen het ernstig moeten nemen met God. En dat we niet zomaar kunnen doorleven zoals we erop los kunnen leven. Ik zeg, oh, is dat zo? Is dat zo dat dat besef bijbrengt? Ik zeg, heb je wel eens gelezen? Ja, want toen zei ze ook nog bij, ja, dat komt zeker 7 of 8 keer komt in de Bijbel, en ook het woord van Jezus komt de hel, komt het woord hel tegen. Ik zeg, oh, is dat zo? Dus ik begon haar wat door te vragen, toen zei ik aan haar, kun je mij misschien een paar plaatsen opgeven waar dat staat over de hel? Nou, dat kon ze niet, helaas. Toen zei ik, nou, ik kan je uit de droom laten helpen. Uit mijn hoofd gesproken, 3 of 4 keer spreekt Jezus over de hel. 3 of 4 keer. Maar moet je dan weten tegenover wie? En toen zei ze, dat wist ze niet. En toen zei ze, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zei, nou, zal ik je precies vertellen. Dan spreekt ze tegenover hen die niet geloven. Ik las het pas naar weer Matthäus 24 en 5, 24 en 25, waarover die ontrouwe slaaf gesproken wordt, die in de buitenste duisternis terechtkomt. Ja, dan wordt daar inderdaad over de hel gesproken. Dat is ook zo. Maar dat is een ongelovige. Ja? Over mensen die in opstand zijn tegenover God. Over mensen die niet geloven wat God zelf zegt. Ja, daarover spreekt hij over de hel. Ik zeg maar, we zijn hier in de kerk. Ik zeg, hoeveel mensen zijn daarvan hier die niet geloven? Ja, ja, ik weet het wel. U hebt natuurlijk gelijk. Ik zeg, precies. Ik zeg, ik wil één ding tegen zeggen, lieve zuster. Er staat nergens, de prediking van de hel brengt mensen tot bekering. Nergens. Maar in Romeinen 1 staat, de barmhartigheid of de langmoedigheid van God brengt mensen tot bekering. Dat is een groot verschil. Daar waar wij spreken over die God die vol van genade is, dat raakt mensen. Dat raakt ons. En dat brengt ons ertoe om meer van die God te leren kennen. Dat zal ons ook helpen om deze God beter en meer te leren kennen. Daar gaat het over. Genade op genade ontvangen. Van zo'n God wil ik niet meer weg, dat zeg ik je heel eerlijk. Van een God die mij oordeelt en waar ik bang voor hoef te zijn van, oh, pas op, ik heb iets fout gedaan, want hij zal misschien nu wel boos zijn. Van die God, daar ben ik bang van. Maar een God die genade op genade op genade geeft aan mij, daar ben ik geweldig dankbaar voor. Is dat dan een vrijbrief, om het zo te zeggen, om maar te doen en laten wat ik wil? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Maar het gekke is dit. Een God die genade, voortdurend genade aan mij betoont. Laat ik het zo zeggen. Een God die voortdurend liefde aan mij betoont. Wat wekt dat bij mij op? Wederliefde. Met zo'n God wil ik rekening houden. Een God die voortdurend liefde aan mij betoont. Die wekt bij mij op een God van respect en nadenken. En zo'n God wil ik niet teleurstellen. Daar wil ik mee samenleven, om het zo te zeggen. Dat is het grote verschil. En vervolgens is de Heilige Geest er, die ook nog in mijn hart en in mijn leven, en nu in mijn leven, dat ook verder bewerkt. Dan nog even verder lezen, want mijn tijd is bijna om, zie ik. Want hij leest op, we ontvangen wel genade op genade. En dan gaat hij verder over de wet in vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Dit is een geweldige woord. Je hebt me ongetwijfeld al meer over horen spreken. Maar hier vind je een geweldig contrast tussen de wet die door Mozes is gegeven in het Oude Testament en dat wat door Jezus is geworden. Ja, maar zegt iemand dan, ook in het Oude Testament was er genade. Helemaal eens. In het Oude Testament was er genade. Gelukkig maar, anders zou niemand overgebleven zijn als God zijn heilige eisen van de wet zou uitgevoerd hebben in het Oude Testament. Geen enkele, niemand. En gelukkig dat God kon voorbijzien aan de zonde en de ongerechtigheid door vanwege de offers, de dierenoffers die gebracht werden. Hij had daar zelf in voorzien. Bij wijze van spreken, elke keer als iemand gezondigd had, werd hij door het offer eraan herinnerd, er zal nog iemand komen die ten volle zal volbrengen. Ja? Maar vandaag is dat helemaal ten diepste ten volle gekomen. Er is vandaag ten volle openbaring van Gods genade en ten volle de openbaring van Gods waarheid. Ten volle. Die twee zijn nu niet meer met elkaar in tegenspraak. Ook in het Oude Testament niet, maar ze staan niet meer tegenover elkaar. Ze zijn met elkaar in gemeenschap, in contact. Want Jezus heeft, om het zo te zeggen, Gods waarheid volbracht. Namelijk het oordeel over de zonde gedragen. Over elke zonde. Ook die van vandaag en ook die van morgen. En van elk mens, van u en van mij. En van mensen voor ons en van mensen na ons. Ja? Dat heeft Jezus volbracht. Dat is de waarheid. En elkeen die gelooft, die mag het ervaren. Dat is de genade. Om het zo te zeggen. Hij ervaart die genade in zijn leven. En mag er vervolgens daarvan uitleven. Ja? In de wet gaf geen kracht om te leven. De wet zei alleen maar, dit mag niet en dat moet wel. Maar de geest van God die wij krijgen op grond van de genade van God, die geeft ons de kracht om te leven. Die geeft ons de kracht. De geest van God zegt bijvoorbeeld, niet van, gij zult niet echt breken. Dat zegt de geest van God nergens. De geest van God zegt nergens, gij zult niet stelen. De geest van God zegt, gij zult uw partner lief hebben. Man, gij mannen hebt uw vrouwen lief. Gij vrouwen hebt uw mannen lief. Zoals Christus u heeft lief gehad. Dat is een ander verhaal. Dat is vanzelfsprekend geen echtbreken. Dat is evident. En de geest van God zegt, deelt uit. Dat is vanzelfsprekend niet stelen. De geest van God zegt, spreekt waarheid. Dat is vanzelfsprekend niet liegen. De geest van God doet altijd aan de positieve kant. Niet aan de negatieve kant. Ja? En dat is wat we leren. De genade en waarheid zijn geworden in Christus Jezus. En dan komt er die mooie zin achteraan, die er in ons vers staat, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Ja. Dit is de openbaarmaking, de verklaring zou je kunnen zeggen van wie God is. Genade en waarheid zijn geworden, zichtbaar geworden, manifest geworden op deze aarde. Hij die in de schoot van de Vader is, is op aarde gekomen om de Vader te verklaren. Hij die in de schoot van de hemel is, de eeuwige Zoon van God, het woord waardoor we kunnen kennis nemen van wie de Vader is, is op aarde gekomen en heeft zichtbaar gemaakt door woord en daad wie de Vader is. Hij heeft hem verklaard. Lieve mensen, het was een voorproefje vanavond over het evangelie van Johannes. Want daar gaat het evangelie van Johannes over. De openbaarmaking, het verklaren van wie de Vader is. En natuurlijk, ik wil er gelijk bij zeggen, ik kan dat natuurlijk niet in al die hoofdstukken vers voor vers behandelen. Ik zou het graag doen, zeg je heel eerlijk. Maar ik zeg dat we dan 4 tot 5 jaar bezig zijn elke maand naar een bijbelstudie. Dat gaan we niet doen. Maar ik wil proberen aan de hand van 7 schriftplaatsen die we in het Bijbelboek vinden, waar Jezus zegt, ik ben, dat duidelijk te maken. En dan komen we inderdaad de geweldige dingen van wie de Vader is tegen. Ja? En u kunt er zo een paar noemen die u kent. Ik ben, noemt er eens één.
De weg, de waarheid en het leven.
Dat is het belangrijkste. Dat ken Johannes 14. En nog één.
Alpha en de Omega.
Dat staat niet in Johannes. Dat staat in de openbaring van Johannes.
Ja.
Hé, ken jullie alleen maar ik ben de weg, de waarheid en het leven? Ken jullie geen andere? Oh, dan worden het mooie studies. Er zijn er nog 6 anders. Zijn er 7 bij elkaar?
De deur.
Wat zeg je?
De deur.
Ja, ik ben de deur. Ik ben de herder, de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding, de weg, de waarheid en het leven. Nou, we gaan over al die dingen spreken. In het kader van wat we nu vanavond hebben gezien. Want dit is de inleiding nog maar. In de zin van, dit is het kader waarbinnen Johannes deze dingen bespreekt. En ik hoop dat je nog eens wil nalezen en er wat aan gehad hebt. Zijn er vragen of opmerkingen?
Ja.